Goedemiddag allemaal, we gaan met elkaar lezen uit de Bijbel en wel uit Romeinen. Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6. We gaan met elkaar lezen uit Romeinen hoofdstuk 6 en bedenkt u bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Er staat 3808 keer in de Bijbel, zo spreekt de Heer, of soortgelijke synonieme uitdrukkingen. De Heer opende zijn mond en sprak deze woorden 3808 keer en dat heeft maar één bedoeling en dat is u en mij ervan te overtuigen dat inderdaad niet maar een mens aan het woord is, maar dat daadwerkelijk de grote schepper van de hemel en aarde spreekt. En dat betekent voor u en mij de grootste eerbied en aandacht en openheid van hart, want wij geloven werkelijk dat de Heere spreekt en dat dit gelijk staat aan het directe spreken van de Heere uit zijn heilige woning. Stel u voor wanneer deze ruimte plotsklaps vervuld zou worden met een onverklaarbare stilte en daar een stem zou klinken. Wij zouden alle diep onder de indruk zijn en naar huis gaan en zeggen dat is wat God heeft gesproken. Nu, deze middag spreekt God door zijn woord. Wij lezen met elkaar Romeinen hoofdstuk 6 vers 1 tot en met vers 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven leven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in het nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens juridisch vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Vers 9, wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen. Als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de schriftlezing deze middag. En dan zeggen we tegen elkaar, niet vanuit een nietzeggende of dode traditie, maar vanuit een diepe en levende overtuiging, zalig. Gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, we willen deze middag met elkaar nadenken over wat we over enkele ogenblikken hiervoor in de gemeente zullen zien plaats te vinden, wanneer er 7 mannen en vrouwen ondergaan in het doopvont van de christelijke gemeente. Nadat Paulus in Romeinen 1, 2, 3, 4 en 5 heeft gesproken over de noodzaak van het evangelie, de totale zondigheid van de mens, en in hoofdstuk 4 en 5 over de rechtvaardiging door het geloof alleen, waren er mensen die zeiden, ja, als het alles Gods werk is in een mensenleven, als wij daar werkelijk niets aan kunnen toevoegen, dan maakt het feitelijk niet meer uit hoe je leeft. Dan kun je in feite zondigen. Want de Heere God wil het ons immers toch allemaal vergeven. Niets wat wij kunnen doen kan daar invloed op uitoefenen. In plaats van dat Paulus dit verkeerde denken corrigeert met een uiteenzetting over de wet, spreekt hij de gelovigen aan op het feit dat zij met Christus gestorven, begraven en opgestaan zijn in nieuwheid van het leven. Hij begint hier in hoofdstuk 6 vers 1 met deze prangende vraag: zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Met andere woorden, zonde enkelvoud. Dat betekent, mogen wij nadat wij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloof gekomen zijn, mogen wij nadat wij Christus de Heer hebben leren kennen als onze zaligmaker, nog in de zonde blijven leven? En dan is zijn antwoord een van de sterkste Griekse negatieve die je maar kunt bedenken. Volstrekt niet, zegt hij. De Heere verhoede het dat u nog langer in de zonde, in een staat van zonde zou blijven leven. Als u nu even doorkijkt in hoofdstuk 6 vers 15, dan lees je een soort gelijke vraag. Want daar is de vraag, wat dan? Zullen wij zondigen meervoud, omdat wij niet onder de wet, maar onder genade zijn? En ook daar krijg je dat sterke antwoord, volstrekt niet. Nou, in hoofdstuk 6 vers 1 gaat het om een leven in de zonde. Mag je nadat je tot de Heere Jezus Christus bent gekomen in een staat van zonde blijven leven? Nee, dat mag niet, zegt Paulus. En vers 15, ja, mag ik dan zo af en toe een zonde doen? Zondigen meervoud. Mag ik zo nu en dan een zonde blijven doen? Ook daar is hetzelfde antwoord, volstrekt niet. Nou, waarom mag ik dan niet in een staat van zonde blijven leven? In de verse die wij gelezen hebben, herinnert Paulus zijn lezers, de Romeinse gelovigen, eraan dat zij op hetzelfde moment dat zij Christus de Heere als zaligmaker hebben leren kennen, de Heilige Geest hen geïdentificeerd heeft, vereenzelvigd heeft met 3 gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus Christus. We mogen zeggen de 3 belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus zijn dood, begrafenis en opstanding. Op hetzelfde moment dat iemand onder het overtuigende werk van de Heilige Geest zijn eigen verlorenheid inziet en ontdekt is aan de onmacht ook om zichzelf acceptabel te maken voor een driemaal heilige God, en door de Heilige Geest geleid wordt tot het gelovig aanvaarden van de Heer Jezus Christus, je stelt je vertrouwen op hem, op datzelfde moment doopt, en dat hebben we ook zojuist gelezen in vers 4, doopt de Heilige Geest iemand in Christus. En identificeert die man, die vrouw, met alles wat Christus is en wat Christus heeft gedaan, en heel bijzonder zijn dood, begrafenis en opstanding. Daarvoor gebruiken we altijd een voorbeeldje in de gemeente om dat duidelijk te maken. Stel u voor, dit bent u. U bent dit. Ik wil het dit heel duidelijk maken, zodat u het nooit meer vergeet. U bent deze pen. En mijn hand doet symbolisch het werk van de Heilige Geest op hetzelfde moment dat iemand tot Christus komt. De Bijbel is de Heere Jezus Christus. Ik wil iets duidelijk maken. Wat is er gebeurd op het moment van de wedergeboorte? Wat is er toen gebeurd? Let u goed op. Mijn hand doet het werk van de Heilige Geest. U bent de pen. En op hetzelfde moment dat u tot geloof kwam, heeft de Heilige Geest u in Christus gedoopt. Waar bent u nu? Aha, inderdaad, u bent in Christus. U bent in hem. Er zijn, let u goed op, 130 teksten in het Nieuwe Testament die spreken over het in de geliefde, in hem, in de Zoon, in Christus, in hem. 130 teksten die spreken over die gebeurtenis die plaatsvond op het moment van onze wedergeboorte, toen de Heilige Geest ons in Christus doopte. U bent nu in hem. En het is vanaf datzelfde moment dat die grote, ontzagwekkende, driemaal heilige, zeer te vrezen en zeer lief te hebben God, u aanziet in hem, in Christus. En zijn gerechtigheid, zijn volmaakte leven naar het woord en de wil en het wezen van God, wordt u toegerekend. In de kerk noemen we dat de toegerekende gerechtigheid van Christus. Dat wordt u toegerekend. U bent in hem en de Heere God ziet u bekleed met Jezus. Met de Christus. En dan heel bijzonder ziet hij dat de dood van Christus aan het kruis uw dood was. En zijn begrafenis, uw begrafenis, en zijn opstanding, uw opstanding. Dat is je toegerekend, daaraan heb je deel op hetzelfde moment dat je ontdekt aan je zonde en verlorenheid door de Heilige Geest je vertrouwen stelt op de Heere Jezus Christus voor de vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking en het eeuwige leven. Nou zegt Paulus in deze tekst, mag je bij de zonde enkelvoud blijven? Mag je in een zondige staat blijven leven? Volstrekt niet! En dan zegt hij, weet u dan niet, tot drie keer toe, je weet toch, je weet het toch, wat? Dat het oude voorbij is gegaan. Dat het nieuwe is gekomen. Om het met de woorden van Paulus in Galaten 2 vers 20 te zeggen. Met Christus ben ik gekruisigd. Wat zeg je Paulus? Met Christus ben ik gekruisigd. Dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. En de doopkandidaten gaan straks zichtbaar maken wat er ten tijde van hun wedergeboorte geestelijk heeft plaatsgevonden. Die beweging van de Heilige Geest die ons doopt in Christus, dat heeft zich aan mensenogen onttrokken. Dat is een geestelijk gebeuren geweest tussen de Heere God en zijn schepsel. En dat wordt straks hier non-verbaal uitgebeeld wanneer de doopeling afdaalt in het doopvond van de christelijke gemeente en zegt, kijk, dit is met mij gebeurd. Ik ben een nieuwe schepping. Die oude mens is met Christus gestorven en hij gaat onder in het watergraf. En hij is met Christus opgestaan in een nieuw leven. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dat wordt straks duidelijk gemaakt. Wanneer? Wanneer mag iemand plaatsnemen in het doopvond van de christelijke gemeente? Dat is een allerbelangrijkste vraag. U begrijpt, als de doop een beeld is van onze identificatie met Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding, dan zal de doop alleen dan spreken en een getuigenis zijn wanneer dat zich heeft voltrokken in iemands leven. En Ik wil kort een aantal teksten met u lezen. Fijn als u uw Bijbeltje op schoot openslaat. En dan zult u zien dat het Bijbels getuigenis aangaande de vraag wie er gedoopt mogen worden, heel duidelijk wordt. Wij lezen Matteüs 28 vers 19. Natuurlijk mogen wij niet in een zondige staat blijven leven. Wij zijn immers voor de zonde gestorven. Dat wil zeggen, wij zijn in Christus juridisch, volgens het recht van de hemel, gestorven voor de zonde. Wie mag er plaatsnemen in het doopvond van de christelijke gemeente? Matteüs 28 vers 19, daar zegt de Heere, kort voor zijn hemelvaart, ga dan heen, onderwijs al de volken of maak al de volken tot discipelen, leerlingen, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Als eerste zou ik hier willen wijzen op het feit dat er iemand is tot een discipel, een leerling gemaakt, alvorens hij gedoopt kan worden. Dit is de geïnspireerde volgorde, door de Heilige Geest geïnspireerde orde. We gaan uit in deze wereld, ga uit in deze wereld en maak discipelen, vertel het evangelie. En als tweede stap heeft iemand daaraan deel gekregen, doop hem. Als u doorbladert naar Markus 16, Markus 16 vers 16, dan lezen wij een soortgelijke tekst, waarin wij ook zullen zien dat de doop niet zaligmakend is, maar dat het alleen door het geloof is dat iemand zalig wordt of vergeving van zonde ontvangt. Wij lezen in Markus 16 vers 16, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, Markus 16 vers 16, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal veroordeeld of verdoemd worden. Heel duidelijk, eerst het geloof, daarna de doop. Dat is nogmaals de orde waarin de Heere ons voorgaat. Eerst geloof, daarna doop. En daar staat er hier, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die bijzin zegt, maar wie niet gelooft zal verdoemd worden. Dat wil zeggen, het is enkel en alleen door het geloof dat een mens vergeving van zonde ontvangt, gerechtvaardigd wordt en het eeuwige leven ontvangt. Daar doet de doop niets aan toe. Met andere woorden, we leren hier, door de doop, broeders en zusters, kom je geen stap dichter bij de Heere. Door de doop word je niet onder de rechtvaardigmakende naam van Jezus gebracht. Door de doop verandert er niets aan je positie ten opzichte van de Heere. De doop wil enkel en alleen een uiterlijk getuigenis zijn van datgene wat zich in jullie leven heeft voltrokken, namelijk jullie wedergeboorte, jullie identificatie met Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding. Het is enkel en alleen door het geloof, uitgenade door het geloof, dat er een verandering kan optreden in de relatie tussen een in zonde verloren mens en een heilige God. De doop voegt daar niets aan toe. Wat dat betreft moet je zeggen dat de doop bijbels gesproken in de categorie werken valt. Het is de ene mens die de andere mens doopt. Eén mens kan de andere mens nooit en te nimmer in een andere staat brengen voor zijn schepper. De enige die dat kan doen is de Heere zelf. En het kanaal waardoor een mens dat ontvangt is het geloof. Lees ook maar mee Handelingen 2. Handelingen 2 vers 37. Handelingen 2, 37. Na de Pinksterpreek van Petrus, wat in werkelijkheid een paaspreek was, dat moet u voor uzelf maar nalezen. De grote nadruk ligt daar op de opstanding van Christus. Maar goed, na de Pinksterpreek in Handelingen 2, vers 37 lezen we: en toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want voor u is de belofte, dat wil zeggen, dat is de belofte van de Heilige Geest, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Vers 40, en met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht, zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Broeders en zusters, ook hier is het heel duidelijk: wat moeten wij doen? En dan zegt de apostel: bekeer u en laat u dopen. En dan lees je in vers 41, zij die het woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. Let goed op, dit gebeurde allemaal op één en dezelfde dag. De evangelieprediking, het horen, het in het hart geraakt worden, het initiatief van de hoorders: wat moeten wij doen? De oproep tot bekering en het vreugdevol aannemen van de Heer Jezus als zaligmaker van zonde. Alles op één dag. Maar hoe kan dat nou? Hadden zij dan het ware zaligmakende geloof? Of hadden ze een historisch wonder of tijdgeloof? Waar is dan de toeleidende weg in dit alles? En moet het eerst niet een tijdje overwinteren, opdat het kan blijken echt te zijn? Eigenlijk is deze bekering in de handelingen een bekering waarin menig kerk voor gewaarschuwd wordt. Men biedt maar aan en men neemt maar aan. Kijk toch uit voor een gestolen Jezus. Ja, maar en toch, het is het getuigenis van de schrift. Het gebeurde op één en dezelfde dag. En waar het me om gaat is dat zij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest roepen: wat moet ik doen om zalig te worden? Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. En ze stellen op diezelfde dag hun vertrouwen op de Heer Jezus. En zij worden gedoopt als teken van hun geloofsverbondenheid met hem. Bladert u nog even door, Handelingen 8, vers 12. Handelingen 8, 12. Handelingen 8, 12. Maar toen zijn Filippus geloofde, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Ze geloofden in het evangelie. Opnieuw eerst geloof en daarna doop. Als u verder leest in vers 35. Vers 35, Handelingen 8, 35. En Filippus deed zijn mond open, uitgaande van dat schrift verkondigde hij hem Jezus. De kamerheer zei: kijk, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met, let u goed op, heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden. Zij daalden beide af in water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. Ook hier weer: eerst geloof, daarna doop. Dat is de Bijbelse, de geïnspireerde volgorde. Maar ook hier die vraag: hoe kan dat nou, hè? Had hij dan het ware zaligmakende geloof? Of had hij een historisch of een wonder of een tijdgeloof onder een emotionele aandoening? Maar waar is ook hier in de tekst de toeleidende weg? Waar de diepe beleving van het zondaarshart, die pas daarna om Jezus roept. En moet er niet eerst een tijdje overwinteren, opdat het kan blijken echt te zijn? Eigenlijk nogmaals is ook dit een bekering waarin menig kerk voor gewaarschuwd wordt. En men biedt maar aan en men neemt maar aan. Kijk toch uit voor een gestolen Jezus. Maar ook deze bekering voltrok zich op één dag. Sommigen van u lezen al vele jaren de Heilige Schrift. Elke maaltijd en misschien bij het openen en het sluiten van de dag. En u komt keer op keer onder het woord. U hoort de oproep van de Heiland. Kom tot Jezus. Aanvaard hem als zaligmaker. Geloof dat hij ook in uw plaats en voor uw zonde is gestorven. Maar je houdt het af. En voordat je het weet heb je een Eva-syndroom. Ze luisterde naar de slang en niet naar God. Een twijfel kwam in haar hart. Voordat je het weet stel je het getuigenis van mensen boven het getuigenis van God. Met alle gevolgen van dien. Maar waar het ook hier om te doen is, eerst is daar die geloof en daarna de doop. Als u nog even doorbladert naar Handelingen 9. Handelingen 9. Vers 17. Handelingen 9 vers 17. En Ananias ging heen en ging het huis binnen. Handelingen 9, 17. En na hem, dat is Paulus, de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heer heeft mij gestuurd, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weerziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Meteen vielen hem als ware schellen van de ogen en onmiddellijk werd hij weerziende en hij stond op en werd gedoopt. Eerst zien we de radicale bekering, het tot geloof komen van Saulus en daarna wordt hij gedoopt. Handelingen 10, Handelingen 10 vers 47. Handelingen 10. Handelingen 10 vers 47. Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? Nou, hier lees je niet zozeer over het woord bekering of het woord geloof, maar je leest hier mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen. Nou, wie ontvangen er de Heilige Geest? Dat zijn zonder twijfel de gelovigen. Dus deze mensen zijn tot geloof gekomen, daarom dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen en daarop worden zij gedoopt. Ook Handelingen 16. Blader nog maar even mee. Handelingen 16 vers 31. Handelingen 16, 31. En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. Let u goed op. Geloof in de Heere Jezus, vers 32. En zij spraken het woord van de Heere tot hem en tot alle die in zijn huis waren. En hij nam in het nachtelijk uur met zich mee en waste hun striemen. En zij werden onmiddellijk gedoopt. En al de zijnen. Let op, vers 34. En hij bracht hen in zijn huis, richtte voor hen de tafel aan en hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten tot geloof in God gekomen was. Hij zelf en al zijn huisgenoten zijn onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloof gekomen. En op basis van dat geloof werden ze gedoopt. Dat is wat de schrift zegt. Blader nog maar even door naar Handelingen 18 vers 8. Handelingen 18 vers 8. En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heer. Dus ze geloven, Crispus niet alleen, maar alle die in zijn huis zijn, ze geloven. Het gaat hier om reddend, zaligmakend geloof. Ze geloofden in de Heere En vele van de Korintiërs die Paulus hoorde, geloofden en werden gedoopt. Geloof, doop. Nog één. Handelingen 19, nog één tekst. Handelingen 19, vers 1. Handelingen 19, vers 1. In Handelingen 19, vers 1 lezen we: en het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen, Handelingen 19, vers 2, en hij zei tegen hen: hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Dat is de normale gang van zaken, namelijk als je tot geloof komt, ontvang je de Heilige Geest. Als dat niet de normale gang van zaken is, is deze vraag onverklaarbaar. Maar Paulus mist iets in hun leven. Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Dat was de normale gang van zaken. En zij zeiden tegen hem: we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Vers 3. En hij zei tegen hen: waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook, en nu gaat hij het evangelie prediken, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hen kwam. Dat is in de Christus, Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heere Jezus Christus. Ze moesten geloven. En daarna werden ze gedoopt in de naam van de Heere Jezus Christus. Broeders en zusters, het Bijbels getuigenis is heel duidelijk. De dooppraktijk, de Bijbelse dooppraktijk, de dooppraktijk van de eerste gemeente, christelijke gemeente, is die van mensen die tot geloof komen, nogmaals, niet omdat zij een emotionele aandoening hebben, maar onder het overtuigende werk van de Heilige Geest. Ontdekt aan zonde en verlorenheid. En de noodzaak van een zaligmaker. En door de Heere wordt zo in hun hart gewerkt. Dat versteende hart wordt zo doorploegd. Dat het evangelie zaad tot ontkieming komt. En er een gelovig aanvaarden is van Jezus de Messias. Dan ontvangt de mens vergeving, rechtvaardigmaking en eeuwig leven. Dan doopt de Heilige Geest iemand in Christus. En omdat dat allemaal geestelijk in de onzichtbare wereld zich voltrokken heeft, wordt dat zichtbaar gemaakt in de waterdoop. Wat een daad van gehoorzaamheid is van de mensen die zich door het geloof, het eigendom weten van de Heere Jezus Christus. Het betekent dus dat de boodschap van de doop ook een heiligingsboodschap is. Mogen we bij de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Nee, je bent toch gedoopt? Dat wil zeggen, je hebt en publiek ten overstaan van de gemeente van de Heere Jezus, ten overstaan van de machten in de lucht en alle bewoners van de hemel, getuigenis afgelegd van je geloofsverbondenheid met Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding. Dus jongens en meisjes, let even op, let even op. Straks gaan jullie hier iemand in het watergraf, want het is een graf, zien afdalen. En dan gaat die meneer of die mevrouw gaat onder. En dat is symbool, dat is een beeld. Zij is met Christus gestorven, begraven en opgestaan tot nieuw leven. En daarom dat de doopkandidaten zo'n mooi wit doopkleed aan hebben. Om daarmee te laten zien, kijk, het oude, duistere, zondige, bevuilde leven ligt achter mij. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben nu bekleed met de gerechtigheid van Christus. Daarvan gaan we straks getuigenis zien in het doopvond. Voordat we dat getuigenis horen, zullen we het persoonlijk getuigenis horen van de doopkandidaten. Hoe de Heer in hun leven is gekomen. Als er hier iemand is die de Heer Jezus Christus nog niet kent als zijn zaligmaker, als zijn verlosser. Als de Heer door zijn woord en geest gesproken heeft deze middag. Bied dan niet langer weerstand. Hou het niet langer af. Maar zou u die Heere willen aanvaarden als uw zaligmaker? Het kan allemaal op één dag plaatsvinden. Als de Heere op de deur van uw hart klopt, doe dan open. De Bijbel zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd houden. Maar nou moet je weten dat er in die tijd aan de buitenkant geen deurknop zat. Er kon alleen maar van binnenuit worden opengedaan. Als de Heer op de deur van je hart klopt door de prediking, misschien een zoveelste keer, aanvaard hem dan als je zaligmaker. Doe de deur van je hart open. Ik geloof dat de Heer dat willen, dat verlangen daartoe in ons hart werkt. Zelfs dat verlangen heb je niet van jezelf, maar als de Heer het in je hart werkt, is er een verlangen, wil je, dat willen heb je niet van jezelf, dat heeft de Heer in je gewerkt. Doe de deur dan open voor de Heer. Aanvaard hem. Ja, doe wat de gevangeniscipier deed. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult zalig worden. Laat ons samen bidden. Heren, wij bidden u nu dat u de bevestiger en naprediker bent van uw heilig woord. We hebben heel eenvoudig, heren, gelezen wat uw woord zegt. Daarvoor willen we buigen. Daarin willen we onverschrokken en radicaal gehoorzaam zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Het gaat alleen om uw naam en uw eer. Dank u wel, Heere, dat u ons alle bent voor geweest. U bent ons alle voor geweest in de uitverkiezing voor de grondlegging van de wereld. Dank u wel, Heere, dat het alles uw werk is en niet ons werk. En wij bidden u nu, zegent u, Heere, deze doopdienst, wanneer de doopkandidaten onder zullen gaan en daarmee het meest krachtige getuigenis geven van hun geloofsverbondenheid met u. Heere, zegen ons alle hoofd voor hoofd. En als er iemand is, Heere, die u nog niet persoonlijk kent, dan bidden wij u dat deze man of vrouw niet langer weerstand zal bieden, maar zal buigen onder het overtuigende werk van de Heilige Geest en Christus gelovig aanvaardt. In Jezus' naam. Amen.